In 2 Samuel 7 waren wij vorige keer terechtgekomen, waarvan ik in ieder geval gezegd heb dat het, de inhoud van het hoofdstuk nogal over het hoofd gezien wordt. En ik heb erop gewezen dat er weliswaar staat boven het hoofd staat: God verbiedt David een tempel te bouwen. Dat is dan ook wel het minste wat ervan te zeggen valt. En zelfs negatief, want waar het over gaat is dit. David neemt initiatief, althans heeft initiatief, om een huis te bouwen, een woning voor de Heeren. En de Heer laat hem weten dat hij daar nooit om gevraagd heeft. Maar in plaats van dat David de Heeren een huis zou bouwen, komen er 2 andere mededelingen die ik dus in het opschrift daadwerkelijk mis. De ene is dat Salomo, dat wil zeggen zoon van David, zijn opvolger in de praktijk, dat huis zou bouwen. Niet dat het hier precies zo staat, maar dat blijkt uit alle commentaar wat er later in de Bijbel opgegeven wordt. En we weten het bovendien uit de Bijbelse geschiedenis. Dat wil zeggen, niet David zou voor de Heer een huis bouwen, maar Salomo. Dat is 1. En het andere is dat de Heer zei: nee David, je zult voor mij geen huis bouwen, maar ik zal uw huis bouwen. De Heer zou het huis van David bouwen. Alleen wordt daarbij niet gedacht aan een letterlijke woning of wat er voor door moet gaan. Dat was trouwens niet nodig, want zo'n huis bestond al. Maar de Heer zou David een huis maken in de zin van een koningshuis. En dat is wat gezegd wordt in vers 11. Daar waren we ook ongeveer. Van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Ik heb u gezegd, het hoort feitelijk nog bij vers 10. Het is ook een rare zin. Van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. En dan verwacht je dat er wat komt. Maar er komt een punt. En dat komt onder deze zin aansluit bij, dat wil zeggen eigenlijk afkomstig is uit vers 10. De kinderen der verkeerdheid zullen Israël niet meer verdrukken gelijk als in het eerst, namelijk van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Daar kom ik niet op terug, maar daar werd aangekondigd door de Heer dat hij een land voor Israël zou regelen. Ik heb u gezegd, het staat feitelijk in de toekomende tijd en niet in de verleden tijd, zoals hier gesuggereerd wordt. Maar daarna gaat het verder in vers 11. Doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. U weet dat dat ook niet gebeurd is nog. En dus dat moet eigenlijk ook toekomende tijd zijn. Namelijk, ik zal u rust geven van uw vijanden. Het blijkt wel, want volgende hoofdstuk zijn we nog steeds bezig met de krijgsverrichtingen van David. Het is het bekende misverstand. Er staat vertaald alsof het al gebeurd is, maar in werkelijkheid het moest nog gebeuren. Zoals vele vertalingen dat dan ook inderdaad alsnog hebben. De Statenvertaling is hier tamelijk uitzonderlijk om een of andere reden. Dus ik zal u rust geven van al uw vijanden. En de volgende zin, in ieder geval is duidelijk dat het over de toekomst gaat. Namelijk, ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Dat komt dus eerst, hè? David zal de Heere een huis maken, maar de Heere geeft u te kennen dat de Heere u een huis maken zal. En dan gaat het meteen dubbel op, want dan wordt verteld dat dat koningshuis van David bevestigd zal worden. Dat is dus het huis van David, zo heet dat dan, hè? Dat is een, ook in onze dagen nog normale term, zeker waar het koningshuis betreft. Het huis van David. En daaruit zou in ieder geval een zoon voortkomen die den Heere ook een huis zou bouwen. En daarmee gaat het dus dubbel op, hè? De Heere zal u een huis maken. Vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Het zaad, dat uit uw lijf voortkomen zal. En dat wil zeggen niet maar een opvolger van David, maar inderdaad een afstammeling van David. Zaad van David. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Dat sluit aan bij de Heere zal u een huis maken. Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. Lijkt me duidelijk, hè, de hele samenhang van het geheel. De Heer zou David een huis bouwen, de zoon van David, die na hem zou opstaan, zou een huis bouwen voor de Heer. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel, of gewoon namelijk, ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Onder stoel zijns koninkrijks te verstaan één troon. En onder alle omstandigheden, denk ik, zou je dat niet letterlijk moeten opvatten. Want een letterlijke troon, ja, daar zit David ook niet op te wachten, denk ik. En zijn afstammeling ook niet. En ik roep altijd ook maar meteen, nou ja, of het nou gaat over een troon of een kroon. In veruit de meeste gevallen, wanneer en waar dan ook, heeft de term geen letterlijke betekenis. In alle gevallen gaat het over koningschap. Dat begrijpt u toch, hè? Als iemand een kroon krijgt, dan wil zeggen, hij krijgt een koninkrijk. Krijgt hij een troon, krijgt hij precies hetzelfde. Dus doe maar weer. Ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen, dat wil zeggen vastmaken, tot in eeuwigheid. En dat bevestigen komt dus overeen met vers 12. Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. En in vers 13, ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen dat het huis van David zal gebouwd worden. En dat kan alleen maar betekenen door de generaties heen. Uiteraard, op een of andere wijze. En daarna staat er ook over dat zaad van David, dat na David zou opstaan en dat uit zijn lijf zou voortkomen. Daarvan staat, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot een zoon. De welke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid. Voor uw aangezicht, uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. En naar al deze woorden, naar dit ganse gezicht, al zo sprak Nathan tot David. Want het zijn de woorden die door de Heer gesproken worden aan Nathan. En Nathan moet dat dan doorgeven aan David, hetgeen hij dan ook doet. Dit schriftgedeelte dat wij vanavond hier voor ons hebben, wordt, ik zei het al, wordt in het opschrift volkomen genegeerd. Het is dan ook hoogst problematisch. Dat wil zeggen, overal eigenlijk. Want hoewel bij gelegenheid betekenis gehecht wordt aan de woorden die hier staan, in de praktijk blijkt men altijd ergens te struikelen. En men kiest wat heen en weer. Maar het komt nooit uit. Men kan het niet kloppend krijgen. Ik zeg op voorhand, de reden waarom men het niet kloppend kan krijgen, En waarom het dus zelfs gewoon genegeerd wordt gewoonlijk, is erin gelegen dat hier meteen twee verschillende dingen naast elkaar besproken worden. Aan de ene kant hebben wij natuurlijk de klassieke Joodse opvatting over deze versen. En die is niet zo moeilijk. Het is een van de, bij hun is het een van de weinige, maar een van de schriftgedeelten waaruit de hele leer omtrent de komst van een Messias wordt gedestilleerd. Dat wil zeggen, waarom, op grond waarvan verwachten de Joden de komst van een Messias? Antwoord 1, op grond van 2 Samuel 7. Daar zijn daarnaast nog wel schriftplaatsen voor. De belangrijkste is misschien wel Psalm 89, omdat in Psalm 89 ook gesproken wordt over iemand die uit David zou voortkomen en er wordt ook gesproken over een onwankelbare troon en dat soort zaken. Dus het ligt voor de hand. Maar heel de Messias-gedachte in het Jodendom is ontleend aan dit schriftgedeelte. Als u vraagt naar de christelijke, ja, daar kan ik niet eens antwoord op geven, want welke wil u hebben? De komst van de Messias. Dan loop je meteen op tegen de tegenstrijdige gedachten daaromtrent. Namelijk, is de Messias al gekomen of moet hij nog komen? En wat komt hij dan doen? Kijk, in het algemeen, dat kan ik rustig zo zeggen, in het algemeen, in het christendom, wordt dit schriftgedeelte in de praktijk genegeerd. Men gelooft niet in de komst van zo'n Messias zoals de Joden geloven. De Joden namelijk, en ik heb het dan strikt over orthodox judaïsme, geloven dat er iemand uit David bij voorkeur zal verschijnen. Ik kan niet op de details ingaan nu, maar ze verwachten heel concreet dan toch iemand die Israël zal verlossen en die de troon van David hier op aarde zal herstellen. Dat wil zeggen, het volk zal verzameld worden in Canaan. Dat is wat de Heer in ieder geval aan hen beloofd heeft, enzovoort, zo letterlijk mogelijk. In het christendom, in het algemeen, gelooft men dat helemaal niet. Omdat men gelooft dat de Messias al gekomen is, dat is het primaire verschil tussen Jood en Christen, heeft men mij meerdere keren uitgelegd, van beide kanten overigens. Christenen geloven dat de Messias al gekomen is. En de vraag naar, maar hoe zit dat dan met dat koninkrijk dat hij dan zou bouwen en het herstel van Israël? Dan is het antwoord dat God van dat plan is afgeweken. Nee, eerst zegt men, dat is niet zo. En de Messias heeft een koninkrijk in de hemel. En als je er dan op wijst dat er toch dit soort profetieën in de Bijbel staan, zoals de Joden dan aanhalen, dan volgt plan B, denk ik altijd. Nou ja, verklaring nummer 2, die is, ja, God heeft het wel beloofd, maar hij is van gedachten veranderd. En dat zit hem in het ongeloof van het Joodse volk. En daarom worden die beloften, voor zover ze al letterlijk bedoeld waren, worden niet letterlijk vervuld. Hoe dan wel? Nou, ze worden vervuld niet in Israël, maar in de kerk. En dat is dan het koninkrijk Gods op aarde. Nou ja, en daar ben je in ieder geval terecht bij de Rooms-Katholieke kerk, die de langste historie heeft van allemaal, denk ik dan toch maar. Die gemeente heeft hier op aarde zijn machten moeten vestigen enzovoorts. En diezelfde gedachtegang die leeft natuurlijk ook net zo goed in het protestantisme. Oorspronkelijk misschien niet. Misschien niet, maar ik wil er niet eens over discussiëren. Maar wel weet ik dat iemand als Calvin, die dan toch zijn grootste stempel wellicht gedrukt heeft op het protestantisme, heb ik de indruk dat die man natuurlijk toch een houten methode was in Genève en wijde omgeving en wel degelijk politieke macht daar uitoefende enzovoorts. Ze had er wel degelijk iets met wereldlijke macht van doen. En vandaar dat wij in Nederland, in ons democratisch Nederland, dus ook de diverse politieke partijen gehad hebben uit Calvinistische bron en met Calvinistische signatuur enzovoorts. En eigenlijk nog tot in onze dagen. Het gaat allemaal over een koninkrijk van de Messias hier op aarde. Nou ja.
Ja, de mensen nog.
He? Door christenen, de kerk is het dan. En de kerk moet zijn macht vestigen over heel de wereld. En het idee is dan dus ook dat wat voor menselijke overheid er ook zou zijn, die wordt ingesteld door de kerk. Want dat is de hogere macht. Die vertegenwoordigt het koninkrijk van Christus en dus het opperste gezag. Vandaar dat de paus Karel de Grote moest zou kronen. Het verhaal gaat dat Kareltje wat handiger was.
Je pakt hem de hand heel zelf op zijn hoofd.
Juist, dat is het verhaal, ja. Maar goed, maar het illustreert toch, of het waar is, weet ik niet. Maar dat weet je toch van die dingen nooit helemaal. Maar het illustreert de situatie. Bovendien, heel wat machthebbers in Europa waren officieel kerkelijke figuren, zal ik maar zeggen. Bisschoppen en aartsbisschoppen enzovoort. Hè? Die begrijpt u toch ook? Utrecht werd geregeerd door een bisschop. Gelderland niet, dat was de hertog van Gelre. Dat was de bisschop van Utrecht enzovoort.
Bisschop van Münster.
Nou ja, vele ervan. Ik noem er maar één als voorbeeld. Maar de kerk die dus de wereldlijke macht uitoefende. En die strijd is, of die spanning is er dus inderdaad altijd geweest natuurlijk. Want ja, de wereldlijke macht, dan moet je soms wat compromissen sluiten met, laten we zeggen, met Bijbelse waarheid. En dan zeg ik het met een zwaar understatement natuurlijk. Want de Bijbelse gedachte is weliswaar dat de gemeente, de kerk, wereldlijke macht uitoefenen zou, namelijk over de volkeren zou heersen. Die teksten kennen ze daar, hoor. Maar nu nog niet, hè. Dat is pas straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar daar gelooft men niet in. Nou ja, men gelooft in de, wat wij wederkomst van Christus noemen, maar men acht dat hetzelfde te zijn als de jongste dag, hè. Dat wil zeggen, dan komt de Heer wel, maar dat is niet om alsnog een koninkrijk op te richten. En zelfs in evangelische kring vind je die gedachte steeds uitgebreider weer terug, helaas. Je wordt altijd door het Calvinisme achterhaald, zeker in Nederland. Namelijk, men denkt dat wij hier op aarde eerst overal het evangelie moeten brengen, landen moeten christianiseren, of kerstenen heet dat. En als dat gebeurd is, dan komt de Heer. Ja. Maar dat is precies dezelfde gedachte als je hebt eerst een duizendjarig rijk. En als het allemaal pais en vrede is in heel de wereld, dan komt de Heer. Maar men bedoelt, dat is de jongste dag. En dat is de Calvinistische opvatting. Ontleend aan de Rooms-Katholieken trouwens, hè? Die van een duizendjarig rijk. Alleen toen de duizend jaren voorbij waren, toen zeiden ze, ja, maar dat moet je ook geestelijk zien. En dat is wat de Jehovah's getuigen ook gedaan hebben, hè? De Heer zou komen in 1917, wanneer was het ook weer? Weet ik veel. En toen hij bleek niet gekomen te zijn, werd de leer veranderd. Namelijk, hij is gekomen, maar overdrachtelijk. Ja. En zo los je dat soort dingen op. Zo gaat het altijd, in plaats van dat men terugkeert naar wat de Bijbel nou eigenlijk werkelijk daarover leert. Maar het probleem is dat de werkelijke Bijbelse leer aan ons als gelovigen geen enkele positie geeft in de wereld als zodanig. En daarom wil men het niet weten. Maar als je één keer geleerd hebt dat de Heer zich uit de wereld heeft teruggetrokken en dat wij zouden uitgaan buiten de legerplaats en dat wij getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw. Ik citeer even een paar losse schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament. Als je dat één keer geleerd hebt, dan heb je ook een opening om de wederkomst van Christus te kunnen plaatsen, om alsnog te doen wat hij beloofd heeft. Namelijk op aarde zijn troon te herstellen enzovoorts. Daarna keer ik snel terug naar dit schriftgedeelte. Ik kom er niet door vanavond, dat is heel jammer, maar ik kan het ook niet helpen. Keer ik terug naar dit schriftgedeelte en dan moet ik u erop wijzen dat hier niet staat dat de Heer in de toekomende tijd ooit een keer de troon van David zou herstellen of zo. En daar loop je dus alweer tegen problemen aan. Want het is ongetwijfeld zo, ik zeg dat maar zo, hè. Het is ongetwijfeld zo dat deze profetie messiaans van karakter is. En dat moet dan logischerwijze ook het belangrijkste zijn. Niettemin loop je dan toch op, en ik roep dat al eeuwen, hè. Ik bedoel, zolang het mij heugt. Dit is messiaanse profetie, een van de sterkste messiaanse profetieën trouwens die we hebben. Dat traditioneel wordt het zo beschouwd, ik zeg niks bijzonders. Alleen, dan lees ik over vers 14, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Dan loop je tegen het eerste probleem op. Omdat men niet wil accepteren dat de Heer Jezus, de zoon van David, dus ooit een keer tot zoon van God gesteld is. Dat wil zeggen, hij was eerst zoon van David en daarna zou hij worden tot zoon van God gesteld, want daar loop je dus meteen tegen de christelijke traditie op.
Ja, maar bij de opstanding.
Dat is bij de opstanding. Het Nieuwe Testament leert dat uitgebreid. Ik kom hier nog wel op terug, hoor, op die uitspraken. Maar dan, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensenroede en met plagen de mensenkinderen straffen. En dan heb je het tweede problematische punt, want men zegt dat dit niet kan toegepast worden op de Heer Jezus. Nou, als dat zo is, dan ben je dus je messiaanse profetie helemaal kwijt. En dat kan niet, want dit Nieuwe Testament wordt in ieder geval, vers 13 en 14, op de Heer Jezus van toepassing gebracht. En ook in mijn Bijbel staan bij diverse schriftplaatsen tekstverwijzingen bij naar deze verzen. En terecht, met name in Handelingen 2, om maar eens wat te noemen. Zat het er niet bij? Van hier naar Handelingen 2? Nee, andersom wel, dacht ik.
Ja, met Handelingen 2, vers 30 heb ik er de vorige.
Maar ze zijn karig met dit soort dingen. Maar er staat dat David onder ede, dat God aan David onder ede gezworen had dat iemand uit zijn zaad op zijn troon zou zetten. En dat David dat wist, enzovoort. Hoe wist David dat dan? Nou, via de woorden van Nathan uit 2 Samuel 7. Zie? Zo werken die dingen. En zo zijn de meer schriftplaatsen in het Nieuwe Testament die rechtstreeks hierna verwijzen. Alleen loop je dan op tegen in de eerste plaats die zoonstelling. Maar ik hoop dat dat geen issue is vandaag. Hè. Lijkt me dat dat niet al te moeilijk is. Hij werd tot zoon van God gesteld in zijn opstanding. Per slot gaat het om een officiële aanstelling in verband met zoonstelling. Dat heeft van doen met de aanstelling in eerstgeboorterecht. Daarmee tot koningschap en priesterschap. En het andere is de uitdrukking in de welke als zij misdoet, zo zal ik hem met mensen roeden, met plagen de mensen, kinderen straffen. Ja hoor eens, ik hoef toch niet uit te leggen, denk ik ten altijd. En ik zeg dat niet zo tegen u specifiek, maar dat denk ik ten altijd. Moet ik dan opnieuw uitleggen dat de Heer Jezus kwam en in deze wereld en dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd en dat de straf der vrede, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem was, dat hij als lam Gods de zonde de wereld heeft weggedragen, dat hij voor ons tot zonde gemaakt werd opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is een reële aangelegenheid. Hij droeg ons zonden. En daar wordt over gesproken. Er wordt alleen bij gezegd, dan zal ik hem wel met roede, met plagende mensenkinderen straffen, maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul. En wat Saul betreft, die stierf en zijn troon of kroon, de stoel zijns koninkrijks, werd niet vererfd naar de zoon van Saul. Althans niet van Gods wegen. Nou ja, we hebben die geschiedenis gelezen in de voorgaande hoofdstukken. Het kwam nog voor een poosje, althans voor een deel, bij Isboset terecht, weet u nog. Maar dan hield het dan ook op, want al lang tevoren, terwijl Saul nog leefde, werd de troon van Gods wegen al toegewezen aan David. Dat wil zeggen, je kunt niet spreken over een koningshuis van Saul, feitelijk. Ook het over een familie van Saul. Maar met Saul houdt het op. Maar wat David betreft, er staat, er zou een zoon zijn van David, als die zou misdoen, dan zou de Heer hem weliswaar plagen, maar de troon zou blijven bij het huis van David. En toegepast op de Heer Jezus mag dat voor ons ook geen enkel probleem zijn. Hij droeg weliswaar onze zonden. En hij droeg de straf van onze zonde. Hij werd dus met roede en met plagende mensenkinderen gestraft. Maar hij stond op uit de dood. En hij zal alsnog die troon van David erven. Ik heb het probleem hiervan nooit kunnen zien, eerlijk gezegd hoor. Maar men heeft zo'n idee over de Heer Jezus. Dat, ja, buiten de Bijbel om, hè. Nou ja, alsof hij alleen een handeling verricht heeft. Zo van, wij hadden een schuld en hij trok zijn portemonnee en heeft hij betaald. En verder ging het buiten hem om, want hij had toch genoeg en hield nog genoeg over. Dus dat was het dan. Maar de Bijbel leert dat hij in onze plaats staat. Hè? De mensheid vertegenwoordigde. En niet alleen op het moment dat hij leed en stierf, maar vanaf zijn geboorte. Hij kwam in gelijkheid des zondigen vlees, maar u begrijpt dat ze allemaal, als u mij vraagt, volstrekt Bijbelse leringen, die in het algemeen volstrekt onbekend zijn. Omdat ze niet passen in een godsbeeld dat men op filosofische gronden heeft opgebouwd, buiten de Bijbel om. En daar zit het grote probleem altijd, hè. Het is reëel. Hij werd tot zondaar gemaakt en gerekend, enzovoorts. En hij droeg de straf daarvoor. Het had alleen niet tot gevolg dat hij zijn troon niet zou hebben. Men lezen bijvoorbeeld, en ik doe maar net of u die schriftplaats uit het hoofd kent, hè. Men lezen bijvoorbeeld Daniel 9. Na verloop van tijd, na 69 weken, zou de Messias komen, maar hij zou afgebroken, afgesneden worden, en hij zou niet hebben. Maar het is niet het eind van het verhaal. Het eind van het verhaal komt pas na 70 weken. En dan heeft hij zijn troon wel. En dat is het punt. Dat komt dus alsnog. Dat is toekomst. Nu heb ik hem toegepast op de Heer Jezus. En de, zoals ze zegt, daar heb ik al, krijg ik altijd weerwoord op. Men schijnt dat niet te kunnen plaatsen op een of andere wijze. Maar ja. Langs de andere kant, en ik denk niet dat het eenvoudiger wordt nu, langs de andere kant is met groot gemak aan te tonen dat dezezelfde woorden van toepassing zijn gewoon op het huis van David, op zijn afstammelingen en in ieder geval op de erfgenamen van de troon. Los van de Messias. Behalve dan dat je natuurlijk moeilijk kunt spreken over een troon tot in eeuwigheid enzovoort, als het maar gaat over stervelingen. Dat levert enigszins een probleem op, wellicht, maar ik denk niet dat hij er meteen opgekomen was. Wat ik probeer te zeggen is dit. Dezezelfde woorden worden in de volgende geschiedenis, dat wil zeggen in de Bijbelse geschiedenis, van toepassing gebracht niet alleen op Salomo, maar ook op opvolgers van Salomo. En zwart op wit staat er gewoon bij, omdat de Heer dat aan David gezegd had en dus gebeurt het zo. Met andere woorden, als je aan de ene kant kunt aantonen dat deze profetie, deze uitspraken, deze beloften van het zogenaamd Davidisch verbond van toepassing zijn op de Heer Jezus, dan heb je al heel wat problemen overwonnen in de praktijk, omdat je tegen vooroordelen moet opboksen. Maar als je het gedaan hebt, kun je altijd nog van de andere kant komen, en dan valt aan te tonen dat dezezelfde woorden gewoon van toepassing zijn op Salomo, Rehabeam en wie hem allemaal maar weer opvolgen enzovoorts. Begrijpt u het probleem? Als ik het ene aantoon, dan zeg ik maar, ja, maar het is toch het andere, en dan kun je demonstreren. En als ik het andere aantoon, dan zeg ik maar, ja, maar het is toch het een, want dat kun je ook allemaal demonstreren. En al die dingen, beide lijnen, leveren problemen op. Aan de kant van de Messias levert het een belangwekkende probleem op van zijn dood en opstanding, en wellicht van zijn aanstelling tot zoon. Maar pas je het toe op Salomo en zijn afstammelingen, dan zeg maar, nou, dat kan niet waar zijn, want er is een eind gekomen aan de troon van David, aan het Davidische koningshuis. En niet maar bij de dood van de Heer Jezus, maar al veel eerder, 600 jaar ervoor. In de weg voor in naar Babel, want Zedekia was de laatste koning uit het huis van David. De laatste koning. Niet de laatste generatie was Jechonias. En die wordt opgevolgd door zijn oom, weet u nog, sprong een generatie terug. En daarna lezen we wel over erfgenamen van de troon, want de geslachtslijn gaat gewoon door. Maar die hebben allemaal niet een troon gehad en geen koninkrijk. En voor zover het toch nog iets geweest is als een Joods koninkrijk, was het omdat enigen uit de familie der Maccabeën zich de titel van koning hebben laten aanleunen. Ja, die tel ik dan maar even niet mee, hè. Maar dat is ook nog gebeurd. Maar dat was niet uit het huis van David. Hebben jullie dat nog? Dus je hebt een probleem. Het enige wat ik kan doen, dat is het enige wat ik kan doen, is u laten zien wat de Bijbel er zelf over zegt. Over deze schriftplaats. Ja, dan moet je wel een pen en papier bij de hand hebben, want dat wordt een heel eind. Want denk maar niet dat het maar twee schriftplaatsen zijn of zo. Het komt steeds en steeds opnieuw terug. En dan blijkt het een dubbele lijn te zijn. De een is de Messiaanse. Maar ja, dat vind je heel de Bijbel door. Al die profetieën lopen uit op de Messias. Maar de ander is gewoon de historische. En die is er net zo goed. En die wordt eigenlijk meer genoemd, als je mij vraagt. Nou, blijkt uit mijn verzameling schriftplaatsen in ieder geval. Die wordt meer genoemd dan de Messiaanse toepassingen van. En hoe de Joden daarmee omgaan, weet ik ook niet. Het komt gewoon niet uit. Als u vraagt hoe zit het met de Calvinistische, dan moet ik u zeggen, nou ja, die hebben helemaal een vreemde leer. Die ik dan toch al noem, want vroeg of laat krijg ik die toch voor de voeten geworpen. Maar die hebben een vreemde leer, die zeggen, nou ja, bij de Babylonische ballingschap hield het weliswaar de troon van David op. Maar er waren toch afstammelingen van David, het huis van David is er dan toch. Ja, dat is niet wat hier staat. Hier gaat het over het vaststellen van zijn troon, hè. En die lijn die loopt door tot op de Heer Jezus en die heeft een troon in dus het einde van het verhaal. En men verklaart de troon van zijn vader in de hemel, die letterlijk zo genoemd wordt in Openbaring bijvoorbeeld, verklaart men als identiek aan de troon van David. En men zegt daar gewoon glashard, de troon van David staat in de hemel vandaag. Maar ja, dan heb je geen idee toch, denk ik, wat de troon van David is en wat de Bijbel er zelf over zegt. Dus dat is een truc, hè. Dan zeg je, de zoon van David heeft een troon, dus die troon die hij heeft is de troon van David. Ja, maar dat kan je wel bedenken zo, maar dat is niet wat de Bijbel ervan zegt. De Bijbel spreekt over een koninkrijk van David, over alle stammen van Israël, over heel Israël. En die troon zou vererven. En die zou bevestigd worden, vanaf David enzovoorts. Eigenlijk is het dezelfde gedachtegang als die van de beloften aan Abraham. En we noemen dat het Abrahamitisch verbond. En dit zijn beloften aan David en we noemen het het Davidisch verbond. Beloften aan Abraham, waarvan je kunt aantonen dat de beloften zijn omtrent het zaad van Abraham, het welk is Christus, want er staat zelfs letterlijk zo in Galaten 3... Maar hoeveel schriftplaatsen wilde je hebben waar staat dat die belofte aan Abraham vererfd werd aan Isaac? En daarna aan Jacob. Enzovoorts.
Er
hebben dezelfde twee lijnen. Het is dus niet nieuw. De gedachtegang is niet nieuw. Die vind je dus in Genesis al. Beloften aan Abraham omtrent zijn zaad. Die wat uiteindelijk vervuld wordt in Christus, maar het neemt niet weg dan langs een andere kant diezelfde beloften vervuld worden gewoon wel degelijk aan het natuurlijk zaad en zelfs de zaden meervoud van Abraham. En ik zeg het met opzet, omdat ik ook weet dat in Galaten 3 staat dat de belofte was aan het zaad van David in het enkelvoud, het is er maar één, het welk is Christus. Maar neem niet weg dat er genoeg schriftplaatsen zijn die zeggen dat diezelfde beloften vervuld zijn aan Isaac. En dat er staat, dat gezegd wordt aan Abraham, uw zaad zal vreemdeling zijn in het land dat het hunne niet is. En ze zullen verdrukt worden en ze zullen wederkeren of uittrekken na 400 jaren. Slaat het dan op Christus? Nee. Ja, dan zie je dus de dubbele toepassing, de dubbele lijn die gevolgd wordt, hè. De een is gewoon deze aardse lijn van continuering, die ook in Galaten 3 trouwens bevestigd wordt. Want in Galaten 3 wordt wel degelijk gezegd dat de beloften aan Abraham gedaan geldig zijn gebleven de eeuwen door, ook in de dagen dat de wet daarbij kwam, maar dat de wet eerst beëindigd moest worden en dat pas daarna de beloften aan Abraham zouden vervuld worden. Dus die beloften gingen ook over van geslacht tot geslacht. En een beetje Calvinist zingt in de kerk het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En terecht. Nou, de kinderdoop niet, maar niet terecht, maar van kind tot kind. Van generatie op generatie. Dat is wel degelijk zo. Neem niet weg dat de apostel Paulus zegt, Abraham, zijn zaad, dat is Christus. Maar de Bijbel zegt ook, Abraham zijn zaad, dus Isaac. En daarna Jacob, en zo verder. Waaruit je nog kunt besluiten dat Isaac dus een type is van Christus. Oké. Maar zo zit het met de beloften aan David ook. De Bijbel leert dat die zoon van David, waar het hier over gaat, is de Messias, is Christus. Maar de Bijbel leert net zo goed, die zoon van David is Salomo. En dezelfde Nathan, heb ik u vorige keer gezegd, is daar ook in betrokken, hè? Bij, dat die troon naar Salomo gaat enzovoort. De zoon van David is inderdaad Salomo. En je kan er nog besluiten dat Salomo een type is van Christus. En dat is ook zo. Ja. Maar er is wel degelijk ook sprake dus van een continuering van de troon van David de eeuwen door. Totdat hij uiteindelijk terecht zou komen. En dat is dus pas in de wederkomst van Christus. Bij de Heer Jezus. Wij hebben natuurlijk een veel oudere uitspraak omtrent een scepter, heet het dan. Want je hebt troon en je hebt kroon en je hebt scepter. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. We hebben in ieder geval in Genesis 49, en die is heel bekend overigens, hebben wij een uitspraak over de scepter. Dat is in de woorden van Jacob wanneer hij zijn zonen zegent. In Genesis 49 vers 10, waar staat: de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken horen, gehoorzaam zijn. Of wat er maar precies staat, want daar ga ik verder niet op in. In elk geval de combinatie van dit woord dat vertaald is met scepter, de combinatie van dat woord met wetgever, nog de wetgever, maakt heus wel duidelijk dat het gaat inderdaad om koningschap. Waarmee je ziet dat voor zover er in Israël een koning zou zijn, van Gods wegen, want Jacob die deze woorden uitspreekt, treedt hierop als profeet. Hè? Voor zover het zo zou zijn, zou die koning moeten voortkomen uit de stam van Juda. Met andere woorden, Juda is de koninklijke stam, op gelijke wijze als dat Levi de priesterlijke stam zou zijn. Hoewel er hier wat lelijke dingen gezegd worden over Levi, maar dat doet nou ook niet de zaak, hè. Juda is dus de koninklijke stam. In de letterlijke Bijbelse geschiedenis komen wij de scepter, het koningschap, pas tegen bij Juda via David. Want David is de eerste uit de stam van Juda in de Bijbelse geschiedenis die koning wordt. En als het gebeurt, zegt de Heer, en dat is 2 Samuel 7, die troon zal bevestigd worden, ik zal u een huis bouwen. Dat blijft dus zo. En de eerste is David en de laatste uit die reeks is uiteraard de Heer Jezus Christus. Daarna hoeft de troon niet meer vererfd te worden. Dat lijkt me ook duidelijk. Het neemt echter niet weg dat hier aangekondigd wordt, de scepter zal van Juda niet wijken, zodat je je toch afvraagt waar die scepter van Juda dan was op het moment dat Jacob het uitsprak. Niet dat ik daarop in wilde gaan, maar er zijn nog wel meer van die uitspraken in de Bijbel waar nooit wat over gezegd wordt. En als men het hart heeft het wel te doen, dan krijgt men er problemen over, hè? Dat is het eigenlijk dan, hè. Ik ga dat nou ook niet doen, want ik vind het niet nodig in verband met 2 Samuel. Dus ik ga hier meteen weer vandaan. En het zal duidelijk zijn dat de draad opgenomen wordt hier in 2 Samuel 7, waar deze beloften gedaan worden. Wij lezen hier eerst in vers 12 en dan in vers 16. Uw huis zal bestendig zijn, uw huis zal bestendig zijn. Niet maar die zoon of uw zaad zal bestendig zijn, uw huis zal bestendig zijn. Het gaat wel degelijk over van geslacht tot geslacht. En uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Je kan die woorden feitelijk ook niet misverstaan. Daarna zijn wij in het tweede deel van het hoofdstuk, kom ik in vers 19, waar David aan het woord is. Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Heere, Heere, maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken tot van verre heen. David zegt dus, wat u tot nu toe gedaan hebt, is in uw ogen nog klein geweest, Heere. De Heer heeft gewoon David tot koning gemaakt. Maar dan zegt hij, maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken. Dat moet dan dus min of meer nog beginnen. Al heeft David natuurlijk al enige zonen. U hebt over uw huis, uw knecht gesproken, tot van verre heen. En wat staat er in?
For a great while to come.
For a great while to come. Juist. En in de Luthervertaling van fernen zukünftigem. Dat wil zeggen tot de verre toekomst. For a great while to come. Dat wil zeggen, het was niet alleen maar over de dagen van David, maar het gaat over een lange periode die nog voorbij zou moeten gaan. Een huis dat gebouwd zou moeten worden. En dat bedoel ik maar, het gaat dus om een profetie op lange termijn. En dus gaat het ook niet alleen over Salomo. En dan houdt het weer op of zoiets, hè? Nee, het gaat over Salomo en verder. En uiteindelijk over de Messias. En David had dat begrepen, maar dat zei Petrus ook in Handelingen 2. En dan hebben we hier nog vers 24. Gij hebt uw volk Israël voor u bevestigd, u tot een volk, tot in eeuwigheid. En gij, Heere, zijt hun tot God geworden. En dat is kennelijk de interpretatie van David, van de uitspraken waar we vorige keer even in terecht waren, in vers 10. Ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen en hem planten, dat hij aan zijn plaats wonen, enzovoorts. Want de beloften gaan niet alleen maar over een koningshuis van David, maar ook over Israël. Als volk van God, als mijn volk. Ik probeer niet af te wijken, ik probeer zo dicht mogelijk bij mijn onderwerp te blijven, maar in deze uitspraak van vers 24 lees je dus feitelijk ook dat Israël altijd Gods volk zou zijn. En als je het hier niet leest, lees je het wel op andere plaatsen. Misschien kom ik u onderweg tegen, maar dat beloof ik u niet. En mocht u voor uzelf dat willen uitzoeken, dan zou u in ieder geval moeten lezen Jeremia 31, vers 36, waar je aan het eind bent van het koningshuis van Juda. Dat wil zeggen, je bent daar aangekomen bij de dagen van de ballingschap en de wegvoering, de Babylonische ballingschap, Jeremia, in wiens dagen een eind kwam aan de troon van David in Jeruzalem. Maar in diezelfde woorden van Jeremia 31, vers 36 wordt ook gezegd dat niettemin Israël altijd Gods volk zou zijn. Niet pas weer opnieuw in de toekomst, maar het was altijd zo, het zal altijd zo blijven. En die gedachte vind je dus niet terug in de Rooms-Katholieke Kerk, niet in het protestantisme, niet in de bedelingenleer, zal ik maar zeggen. Want je struikelt altijd over. Er is iets met, God heeft iets met Israël, heeft Israël aan de kant gezet, tijdelijk of voor altijd.
Tijdelijk, Lohami.
Ja, ja, dat soort profetieën, maar dan heb je altijd nog de vraag, heeft God zijn volk verstoten?
Volgens mij niet.
Nee, dat niet, maar hoe dan wel?
Dan moet je Romein alleen.
Nou ja, daar ga je dan. Daar ga je dan dus. En daar ligt de problematiek, hè. Men heeft er geen goed zicht op. Maar ja, ik lees nou gewoon wat dit hoofdstuk zegt, hè. En ik ga maar even verder, want dit was vers 24 even tussendoor over het volk. Maar dan weer vers 26. En uw naam wordt groot gemaakt. Nou ja, vers 25 eigenlijk. En dan vers 26. Uw naam wordt groot gemaakt tot in eeuwigheid. Dat men zeggen, de Heere der Heerscharen is God over Israël. En het huis van uw knecht David zal bestendig zijn voor uw aangezicht. Even kort. Als dat alleen zou slaan, nou ja, als het zou slaan op Salomo, nou ja, na Salomo ging het mis, want na Salomo werd het koninkrijk van Salomo weggenomen en gegeven aan iemand uit het huis van Efraim, aan Jerobeam. Dat is wat er staat. Met een kleine uitzondering, maar dit is wat er letterlijk staat. Israël weggescheurd van het huis van David. Het wordt gegeven aan een ander, aan Jerobeam. Dus de ene kant. En als het alleen slaat op de Heer Jezus Christus, heeft niet zoveel zin te zeggen, uw huis zal bestendig zijn, want dan is het alleen dat ene zaad, die ene persoon die bestendig zou zijn. Zo van, als hij eenmaal zijn koninkrijk heeft, blijft hij altijd. Maar dat heet toch niet, uw huis zal bestendig zijn? Nou ja, als het moet, moet het. Maar, het wordt herhaald in vers 29 overigens. Zo belieft u nu een zegen in het huis van uw knecht, dat het in eeuwigheid voor uw aangezicht zij. Want gij, heren, hebt gesproken en met uw zegen zal het huis van uw knecht gezegend worden in eeuwigheid. Dat wil zeggen, blijvend, bestendig, vastgemaakt. Dat zijn de woorden die hier gebruikt worden. Dan blader ik door, en ik hoop het tempo erin te houden, naar 2 Samuel 22, vers 51. De Heere is een toren der verlossingen zijns konings, van zijn koning. Verlossingen van zijn koning, dat is David, staat boven de psalm. Davids lof en danklied. Hij is toren der verlossingen zijns konings, en hij doet goede tierenheid aan zijn Messias. Daar komt de term Messias dus vandaan, hè? Van die belofte aan David, zijn gezalfde. Aan David en aan zijn zaad tot in eeuwigheid. Dezelfde woorden lees je ook in Psalm 18, want dit hoofdstuk is identiek aan Psalm 18. En voor de statistiek telt het natuurlijk wel mee. Psalm 18, vers 51 zou het dan zijn. Voor de statistiek telt het mee, want het staat dus echt 2 keer in de Bijbel. Dan 2 Samuel 23. Dat zijn de laatste woorden van David. De zoon van Isaï, dat was vers 1. De gezalfde van Jacobs God, daar heb je het woord Messias weer. En lieflijk in psalmen van Israël, die zegt, de geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer de van de glans naar de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis, zegt David, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, maar dat is ook ongeveer wat hij schreef in het tweede deel van 2 Samuel 7. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Ja, weet je dat? David zegt, ik beantwoord niet aan die beschrijving. Mijn huis beantwoordt daar niet aan. Nou ja, het is alleen de Messias die uiteindelijk daaraan beantwoordt. Nochtans heeft hij deze belofte aan dit huis van David gedaan. En daar gaat het om. Dat de hoogste vervulling en ultieme vervulling daarvan is op de Heer Jezus Christus, dat lijkt me duidelijk. Maar hier wordt dit verbond alsnog door David genoemd en vastgesteld. En het zijn officieel zijn afscheidswoorden. 1 Koningen 2, is de volgende, 1 Koningen 2 vers 4, waar David aanbevelingen geeft aan Salomo. Hij spreekt tot Salomo, die hem zal opvolgen. Vers 4, 1 Koningen 2. Opdat de Heere bevestige zijn woord dat hij over mij gesproken heeft, zeggende, indien uw zonen hun weg bewaren om voor mijn aangezicht trouwelijk. Let u op dat er staat, indien uw zonen, in het meervoud. In 2 Samuel 7 staan die dingen in het enkelvoud. Hij zal mij ten zoon zijn, ik zal hem tot vader zijn. En als zij misdoet, zal ik hem met mensenroede plagen. Maar je kan het ook in het enkelvoud zeggen. Ook als het over de achtereenvolgende generaties gaat. Beslot zit er maar één tegelijk op de troon. Maar hier wordt het in meervoud gezegd. En David zegt, dat is wat de Heer gezegd heeft. Dus dan weet u meteen wat die woorden in 2 Samuel 7 betekenen. Gaat wel degelijk, niet maar over één. Niet alleen Samuel, ook niet alleen de Messias. Maar het gaat over alle achtereenvolgende erfgenamen van de troon van David. En dat, zo heeft David het in elk geval opgevat. En zo staat het dus ook hier in het geïnspireerde woord van God. De Heer heeft gezegd, zeggende, indien uw zonen hun weg bewaren om voor mijn aangezicht trouwelijk met hun ganse hart en met hun ganse ziel te wandelen, zo zal geen man, zei hij, u afgesneden worden van de troon Israëls. En dat het terugverwijst naar 2 Samuel 7, staat er in mijn Bijbel onder afgedrukt. So I rest my case. Lijkt me duidelijk dan, hè? Het punt is namelijk dat gezegd wordt dat als iemand van die erfgenamen van David, op de troon van David, als die zich misdraagt, nou ja, een bepaalde grens overgaat daarbij hoor, dan zou de Heer ingrijpen. En hem wel degelijk afsnijden van de troon van zijn vader David. Maar niet zodanig dat dan de troon vererfd wordt naar iemand die niet van David afstamt. Moet ik het nog een keer zeggen? Er is niks moeilijks aan. Als de Heer zelf het nodig vindt om iemand op die troon van David, een zoon van David, een kleinzoon, achterkleinzoon, een afstammeling van David, om zo iemand van die troon te jagen, omdat hij zich misdraagt, dan belooft de Heer daarbij dat iemand anders uit de afstammelingen van David die troon zal erven. Zal niet gaan naar een ander, zoals in het geval van Saul. Heb je dat nog? Maar wat je niet leest, is dat de Heer zegt, ja, ik heb dit wel beloofd, maar als die jongens zich niet gedragen, dan hou ik er toch mee op, hoor, met het verbond met David. Dan neem ik iemand anders. Een die niet van David afstamt. Nou ja, zo worden die dingen wel degelijk, ook officieel, zal ik maar zeggen, in de literatuur, zal ik maar zeggen, worden die dingen weggeredeneerd. Ze zeggen, ja, maar het is een voorwaardelijk verbond. Ja, het is een voorwaardelijk verbond. Maar aan David wordt het, zo zal het zijn. En als iemand zich misdraagt, oké, dan vliegt hij er misschien uit, maar er komt een van de andere troonpretendenten uit de geslachtslijn van David in aanmerking en dan komt die erop. Vandaar, maar ja, zover zijn we lang niet, vandaar dat in de tijd toen de Heer het konings, het rijk, het volk Israël, van David afscheurde in de dagen van de zogeheten scheuring van het rijk, staat erbij, ja, Jeroboam, maar je krijgt niet alles. Ik geef je de 10 terwille van mijn verbond met David. Want ik heb aan David belofte gedaan. En David blijft dus, het huis van David onder Rehabeam, blijft dus koning over toch een deel van Israël en niet alleen de eigen stam. Want ja, daar zou hij sowieso opperhoofd van geweest zijn. Maar ik krijg er 1 stammetje bij, de kleinste van allemaal, Benjamin. Is er dan nog een koning uit Juda over Israël? Ja. Maar het grootste deel van Israël, zelfs onder de naam Israël, is niet meer onder het huis van David. En toch doet hij zijn belofte gestand. En dat staat er ook bij, het is ter wille van David. En precies hetzelfde lezen we met die andere beloftenissen. Over die aan Abraham gedaan en zijn zaad, weet u nog. Bij gelegenheid lees je het dus in de Bijbel dat hij zei, ja, maar ter wille van mijn knecht Abraham, ik heb belofte gedaan aan Abraham, die zal ik waarmaken. Ik stuur jullie wel weg, weliswaar wel, weg in ballingschap, maar het verbond met Abraham blijft bestaan. Dus ik zal die belofte vervullen. Jullie zullen eruit terugkomen. Geheel of gedeeltelijk, maar zo werkt dat. En er staat terwille van mijn knecht. En of de Heer zegt, terwille van mijzelf, want ik heb gesproken. En ik hou me daar dus aan. En bij gelegenheid staat het er zelfs uitgebreid. Dus de Heer zegt, maar Israël zal hersteld worden, zal gezegend worden. En er staat erbij dat de Heer zegt, maar niet om uwentwil, maar om mijnentwil. Zodat je weet dat ik betrouwbaar ben. Enzovoorts. Oh, en dat was op grond van de beloften aan Abraham. En dat is onvoorwaardelijk. Maar het punt is dat beloften zijn aan een volk als zodanig en aan David aan een familie als zodanig, zodat er geen consequenties heeft voor enig lid uit die familie of enig lid van dat volk. Dus tot vandaag het misverstand. waardoor sommigen beweren dat alle Joden per definitie verloren gaan omdat ze niet tot geloof kunnen komen, want ze zijn verblind. En om dezelfde reden zeggen anderen, ze worden allemaal wel zalig, want ze zijn nu eenmaal Israël en God heeft beloften gedaan. Dat is ook van die problematiek. Nee, de beloften zijn aan het volk. Maar of iemand bij het volk hoort of niet, ja, dat is een ander verhaal. En God heeft beloften gedaan aan het huis van David. Maar alleen maar het idee dat je van David afstamt, is niet voldoende grond om op die troon te komen. En als je al op die troon zit, kun je niet beroepen op David en zeggen, God heeft een belofte gedaan, dus ik blijf mijn leven lang op die troon zitten. En ook niet, ik ben een zoon van David en dan moet God mij eeuwig leven geven, want hij heeft gezegd dat hij mijn troon zal bevestigen tot in eeuwigheid. Net zo min. Heb je dat nog? Zodat deze beloften gepaard gaan met voorwaarden, maar in zichzelf zijn die beloften dus helemaal niet voorwaardelijk. En met het verbond van David, van Abraham, hebben we geloof ik geen problemen daaromtrent. Ik neem dat tenminste maar aan. We zeggen, de wet is voorwaardelijk, doe dit en gij zult leven. Maar de beloften zijn onvoorwaardelijk gedaan. Ja, dat is zo. Maar wel op grond van geloof dan natuurlijk. Maar ja, als je niet gelooft, dan vlieg je eruit. Als je er al in was. En als je eruit was, je komt tot geloof, vlieg je erin. Want alle gelovigen zijn erfgenamen van Abraham, staat er. Gelaten 3 weer, hè. Enzovoort. En inderdaad, de Heer jaagt af en toe, maar zelden, maar hij jaagt af en toe een koning weg uit het huis van David, van de troon in Jeruzalem. Gewoonlijk niet, want de Heer is langmoedig. Maar hij maakt geen einde aan de dynastie als zodanig. En dat heeft hij ook niet gedaan toen in de tijd de troon ophield te bestaan in Jeruzalem. Net zo min. Maar ja, daar ga ik niet op in, maar ik zeg het er wel graag even bij. De troon is gecontinueerd. Nou goed, waar waren we? 1 Koningen 2 vers 4. Ik heb nog 24 seconden, dus dan ga ik nog even naar vers 45. Vers 45. Waar staat? Maar de koning Salomo is gezegend en de troon van David zal bevestigd zijn voor het aangezicht des Heren tot in eeuwigheid. Zodat je maar weer ziet dat die belofte aan David, of de belofte aan David, hier bevestigd wordt aan Salomo. Want dat is wat er staat, hè? De troon van koning Salomo is gezegend, de troon van David, die Salomo hier zojuist geërfd heeft, om zo te zeggen, zal bevestigd zijn voor het aangezicht des Heren tot in eeuwigheid. En dan weer een bladzijde om ben ik in 1 Koningen 5 vers 5, waar Salomo contact opneemt met de buurman, koning Hiram. U weet wel, Hiram die eerst aan David een paleis gaf, hè. En hij schrijft dan hier aan 1 Koningen 5 vers 5. En nu zie ik denk voor de naam van de Heere mijn God een huis te bouwen, gelijk als de Heere gesproken heeft tot mijn vader David, zeggende, uw troon die ik in uw plaats, uw zoon die ik in uw plaats op uw troon zetten zal, die zal voor mijn naam dat huis bouwen. Zodat je ziet dat 2 Samuel 7 wissenwaarachtig wel op Salomo van toepassing gebracht wordt. En niet alleen maar op de Heer Jezus, of andersom, hè? Maar het is nu helemaal zo. En dus stuur mij cederen. Dan 6 vers 12, waar de Heer tot Salomo spreekt in vers 12. Aangaande dit huis dat gij bouwt, die tempel, zo gij wandelt in mijn inzettingen en doet mijn rechten en onderhoudt al mijn geboden, wandelende in dezelfde, zo zal ik mijn woord met u bevestigen, dat ik tot uw vader David gesproken heb, en ik zal in het midden de kinderen Israëls wonen, ik zal mijn volk Israël niet verlaten. Maar hier worden in ieder geval de woorden die aan David gesproken zijn in 2 Samuel 7, door de Heer zelf van toepassing gebracht op Salomo. En als hij zich niet gedraagt, toen wordt hij van de troon afgestuurd. 1 Koningen 8 vers 19. Waar de woorden uit 2 Samuel 7 herhaald worden. Maar de Heere zei, vers 18, maar de Heere zeide tot David, mijn vader, want het is Salomo die hier spreekt. Dewijl dat in uw hart geweest is mijn naam een huis te bouwen, gij hebt wel gedaan dat het in uw hart geweest is. Evenwel, gij zult dat huis niet bouwen, maar uw zoon die uit uw lendenen voortkomen zal, die zal mijn naam dat huis bouwen. Zo heeft de Heere bevestigd zijn woord dat hij gesproken had, enzovoorts. Enzovoort. Want ik ben opgestaan in de plaats van mijn vader David en ik zit op de troon van Israël, gelijk als de Heere gesproken heeft, en ik heb een huis gebouwd voor de naam des Heeren, de God van Israël. Ik kan niet missen, het wordt gewoon toegepast op Salomo. Maar als dat bestendig zou zijn, en dat staat erbij, betekent het dat het vandaar overgegaan is, die beloften omtrent het Davidische koningshuis, inderdaad op Rehabiam en allen die daarna maar in aanmerking kwamen voor die troon, uiteraard. Hè. Dan, hierna volgt dan 9 vers 5. God verschijnt ten tweede male aan Salomo. Vers 4. Zo gij voor mijn aangezicht wandelen zult, gelijk als uw vader David gewandeld heeft, met volkomenheid des harten, met oprechtheid om te doen naar al wat ik u geboden heb, en mijn inzettingen en mijn rechten houden zult, zo zal ik de troon uws koninkrijks over Israël bevestigen in eeuwigheid, gelijk als ik gesproken heb over uw vader David, zeggende, geen man zal u afgesneden worden van de troon van Israël. Maar zo gij lieden u ten enenmale afkeren zult, gij en uw kinderen, volgende generaties, van mij na te volgen en niet houden zult mijn geboden en mijn inzettingen die ik voor uw aangezicht gegeven heb, maar heen gaan en andere goden dienen en u voor dezelfde nederbuigen zult, zo zal ik Israël uitroeien van het land dat ik hun gegeven heb, en dit huis, het welk ik mijn naam geheiligd heb, zal ik van mijn aangezicht wegwerpen. Dat is de tempel overigens, hè? Dat huis. En Israël zal tot spreekwoord een spotrede zijn onder de volken. En hier vind je dus gewoon vermeld dat aan de ene kant Israël ooit zal verworpen worden uit dit land. We weten dat het ook gebeurd is en we lezen het hier gemakkelijk in. Maar niettemin wordt vastgesteld dat die troon van David bevestigd zal blijven. Die wijkt niet. Dat wil zeggen, die blijft bestaan. Na 1 Koningen 9 vers 5 komen wij in 1 Koningen 11. In 1 Koningen 11 wordt namelijk het koninkrijk van Israël toegewezen aan Jerobeam. En die is niet uit het huis van David. En daarover lezen wij in vers 35... Maar uit de hand zijn zoons zal ik het koninkrijk nemen en ik zal u daarvan 10 stammen geven. Tot Jerobeam zegt de Heer, ik ga het koninkrijk wegnemen, ik ga het koninkrijk over Israël aan u geven. Maar ik neem het niet weg van Salomo, maar wel van zijn zoon, dat is van Rehabeam dus. Niet van Salomo, want dat staat in vers 34. Maar van zijn zoon Rehabeam zal ik het wegnemen. En aan het eind van vers 35 staat dan, tot onze geruststelling, en ik zal u daarvan 10 stammen geven. Want dat kan natuurlijk niet anders. Ik kan het koninkrijk niet wegnemen van het huis van David, want het zou in strijd zijn met zijn beloften. Toch wat Jerobeam krijgt, heet dus wel degelijk Israël. Maar niettemin blijft het huis van David, koning, over een deel van Israël. Het is maar het kleine deel, het is namelijk de eigen stam. Maar ja, dat is niet voldoende, want iemand die opperhoofd is, is opperhoofd. En dat kun je ook een koning noemen, maar dan van zijn eigen stam. Dus het wordt iets meer. Het wordt Juda en het allerkleinste stammetje wat er nog is, Benjamin. Er hangt ook een verhaal aan vast, maar dat doet er nou verder weinig toe. Maar de algemene gedachte is, Israël zal de andere koning krijgen, niet uit het huis van Juda. Toch zal het huis van Juda, van David, dus blijvend bestaan. En dat zet zich dan voort over Juda en Benjamin. En hun, nou ja, en allen die daar inwonend zijn, zal ik maar zeggen. Want er zijn er nog ook uit andere stammen bij, hoor, overigens. Maar officieel zijn het de stammen van Juda en Benjamin. Waarbij Benjamin geacht wordt Israël, Jozef, Israël, te vertegenwoordigen bij Juda. Dat staat in vers 36. En daar vind je op voorhand de verwijzing naar de latere bediening van de apostel Paulus. Uit de stam van Benjamin. Maar die lijn die ga ik natuurlijk niet in. Hierna komen we, nou hierna heb je de geschiedenis over de scheuring van het Rijk. Dat het ook inderdaad zo gebeurt. Daar ga ik verder aan voorbij. En dan kom ik nog terecht natuurlijk in 1 Kronieken 17. Want voor de statistiek telt die vol mee. Maar 1 Kronieken 17 is gewoon hetzelfde als 2 Samuel 7. En we vinden die beloften dan in vers 11 en volgende. Het zal geschieden als uw dagen vervuld zullen zijn dat ge heen gaat tot uw vader. Zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, het welk uit uw zonen zijn zal. Ik zal zijn koninkrijk bevestigen, die zal mij een huis bouwen en ik zal zijn stoel bevestigen tot in der eeuwigheid. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn, enzovoorts. Het is volstrekt hetzelfde als 2 Samuel 7. Dus daar hoef ik ook verder niet op in te gaan. En daarna zijn wij in 1 Kroniek 17 vers 22, neem ik toch even mee. Die hebben we net ook gelezen in 2 Samuel 7. Over het volk als zodanig. Gij hebt uw volk Israël u tot volk gemaakt tot in eeuwigheid. Israël altijd Gods volk. Voor zover er ooit sprake is van de afwijzing van een deel van het volk, wil gewoon zeggen dat het andere deel geldt als het volk van God. En voor zover Israël een priesterlijke opdracht heeft te vervullen in de geschiedenis, berust die opdracht of bij het ene huis van Israël of bij het andere. Dat wil zeggen of bij de 10 of bij de 2, en dat wisselt bij gelegenheid om. En daarmee wordt, blijft God toch trouw aan zijn beloften aan Israël. En de roeping van Israël, want die is de genade gift Gods en de roeping Gods zijn onberouwelijk, heet dat. Hè? In dit verband, in Romeinen hoofdstuk 11, overigens. Maar die maar weer even terzijde. Dan hebben we vers 24. Ja, het wordt de waar en uw naam wordt groot gemaakt tot in eeuwigheid. Dat men zegt, de Heere der Heerscharen, de God van Israël is Israëls God. En het huis van David, uw knecht, zij bestendig voor uw aangezicht. Ook 1 Kronieken 22 is de herhaling van wat we in 2 Samuel 7 tegenkwamen. 1 Kronieken 22 vers 10. Over die zoon van David, Salomo, die zal mijn naam een huis bouwen, die zal mij tot zoon zijn. Heb je dat? Die zal mij tot zoon zijn. Wel degelijk toegepast op Salomo. Al weten we alle dat de uitspraak van toepassing is op de Heer Jezus. Niettemin op Salomo. En ik zal hem tot vader zijn. Er zit bovendien altijd het probleem aan vast dat wij niet meer weten, niet meer kennen, de gedachte dat een koning nou eenmaal de godheid vertegenwoordigt. En een koning wordt dus altijd beschouwd als zoon van God. Alleen wij hebben die begrippen afgeschaft en kennen ze niet meer. En als we ze tegenkomen, dan denken wij dat het zou betekenen dat de een of andere koning van Gods wegen verwekt zou zijn. En dat is niet het geval. Hebben we dat nog? Nee, niet alleen de Egyptenaren. De Egyptische farao's werden geacht zonen van God te zijn, van welke dan ook. Maar zelfs de Romeinse keizers. En terecht, alleen het gaat niet over biologische voortplanting, het gaat over aanstelling, over een erfdeel. En zo heet dat, en zo heet het bij de Heer Jezus Christus ook. En dat hij van Gods wegen verwekt is, dat is ook zo. Maar het is niet hetzelfde. Daar gaat het maar om, hè. Maar het is maar dat u ziet dat die dingen die wij, neem ik aan, weten, op Christus van toepassing zijn, dat die wel degelijk van toepassing zijn op de nazaten van Salomo. En zelfs bij gelegenheid heet dat van geslacht tot geslacht. Overigens hierbij 1 Samuel 22 vers 10... Daar mis ik dus de verwijzing naar Hebreeën 1 vers 5 en naar Lucas 1 vers 32, waar dezezelfde woorden wissenwaardig worden toegepast op Christus. En dan zie je dat het niet maar een theorie is, maar dat het werkelijk waar is. De Bijbel past dat langs twee kanten toe. En dan heb je hetzelfde nog een keer in 1 Kroniek 28... Met name vers 6. Hij heeft tot mij gezegd, uw zoon Salomo, die zal mijn huis en mijn voorhoven bouwen, want ik heb hem uitverkoren tot zoon en ik zal hem tot vader zijn. Dan staat het dus weer. Het is er niet maar één keer, hè. Het is vele malen. En zo gaat dat verder. Nou, ik zoek ze maar niet allemaal op, want dat neemt erg veel tijd, maar ik noem wel. 2 Kronieken 6... In vers 7 en in vers 16 vinden we dezelfde uitspraken als uit 2 Samuel 7. 2 Kronieken 6, vers 7 en 16. En ze worden toegepast inderdaad op Salomo. Zo ook 2 Kronieken 7, vers 17... Dat zijn herhalingen van wat we in 1 Koning al gelezen hebben en in 2 Koningen. Dus ik hoef het ook verder niet te lezen. Er staan precies dezelfde dingen. Maar het wordt letterlijk herhaald, steeds opnieuw. Daarna wordt het iets anders. Dan komen we in 2 Kronieken 13. Waar inmiddels Rehabiam over het tweestammenrijk uit het huis van David is opgevolgd door Abia. Staat boven het hoofdstuk trouwens ook. Abia, koning van Juda. En hij overwint Jerobeam. Dat is leuk, hè? Dat betekent dat Juda oorlog voert tegen Israël. Het is niet voor het eerst en niet voor het laatst. Juda en Israël in strijd met elkaar. Dan heb je toch een probleem als je onder Juda, de Joden, verstaat Israël. Dat kan je niet volhouden, want er zijn waarschijnlijk honderden van die schriftplaatsen. Waar Israël wat anders is dan Juda. Maar goed, hier in 2 Kronieken 13 lezen wij. Abia, die is dus uit het huis van David, maakte zich op van boven de berg Semaraim, de welke is in het gebergte van Efraïm. En hij zeide, hoort mij toe, Jerobeam en gans Israël. Want Jerobeam was koning van de 10 stammen, maar daarmee van Israël. En de koning van Juda, uit het huis van David, spreekt hen nu toe. Hoor mij toe, Jerobeam en gans Israël. Staat het u niet toe te weten dat de Heere, de God van Israël, het koninkrijk over Israël aan David gegeven heeft tot in eeuwigheid? Hem en zijn zonen met een zoutverbond. Stond er maar geen zout, dan had je helemaal geen probleem. Nee, zout staat voor conservering. Dat wil zeggen, wat gezouten is, wordt geconserveerd, wordt in stand gehouden. En de term zoutverbond heeft dus de betekenis van een blijvend verbond. Daar is ook geen probleem over, hoor, over de betekenis van die term. Echt niet. Dat is wat het betekent. Maar ziet u wat hier gebeurt? Abia uit het huis van David claimt het koningschap over Israël. Want, zegt hij, dat is wat God bepaald heeft. Niet alleen aan David en Salomo, maar ook aan Rehabiam en inmiddels nog een generatie verder aan Abia. En hij zegt tot Jerobeam en tot zijn volk, dat hij Israël noemt, is het. Ik behoor koning over jullie te wezen, want dat is het gevolg van Gods verbond aan David. Ja, kun je alleen zeggen, hij heeft ongelijk. Maar het wordt niet ter discussie gesteld. Zo is het wel. En Abia regeert ook over een deel van het hele volk. Alleen het hele punt is dat de naam Israël, die berust niet bij hem. Niet bij Juda, niet bij Benjamin. Die berust bij Jerobeam en zijn 10 stammen, om zo te zeggen. Dat maakt het ingewikkeld. Maar waar het mij alleen maar om gaat en waarom ik het lees, is dat Abia, dat is dus de afstammeling van David met de troon in Jeruzalem, die zegt, dit is wat God beloofd heeft. Een eeuwig verbond met betrekking tot koningschap voor het huis van David. Aan David en zijn zonen. En hij zegt, het is dus ook op mij van toepassing en ik claim die troon. Zie? Nou ja, dat is het precies, ja. Zo is het ook. En daarna laat ik hem snel weer los om niet te verzeilen in deze geschiedenis zelf. Dan hebben wij 2 Kronieken 21, vers 7. Jozefat sterft en zijn zoon Joram regeert in de stad Davids. We hebben het over erfgenamen van David, ze zijn een paar jaren verder. Maar het gaat om vers 7. Doch de Heere wilde het huis Davids niet verderven, om des verbonds wil dat hij met David gemaakt had, en gelijk als hij gezegd had, hem en zijn zonen te alle dagen een lamp te zullen geven. Licht te zullen geven dus. Een verbond dus aan David. Met betrekking tot hem en zijn zonen, en daarom verderft de Heer het huis van David niet. Er was kennelijk alle reden toe. Dat kun je uit het ene vers in ieder geval al opmaken. Maar de Heer doet dat niet, want ter wille van David kan hij dat niet doen. En daar gaat het me maar om, hè. En dan hebben we ook 23, vers 3. Dan zijn we inmiddels bij Joas. 2 Kronieken 23 vers 3, en die ganse gemeente maakte een verbond in het huis Gods met de koning, en hij zeide tot hen, ziet, de zoon des konings zal koning zijn, gelijk als de Heere van de zonen van David gesproken heeft. En inmiddels staat er toch weer een verwijzing onder naar 2 Samuel 7, en terecht. Maar hier vind je dus de Bijbelse interpretatie van die woorden uit 2 Samuel 7. Namelijk dat het huis van David bestendigd zou worden en dat het koningschap zou overgaan van zoon tot zoon, om zo te zeggen. Nou, en dan tot zover de geschiedenis. Althans, in de Bijbelse geschiedenis bedoel ik nu, hè. En daarna komen we namelijk terecht in nogal wat psalmen. Ik moet wel even de tijd in de gaten houden. We komen terecht in nogal wat psalmen. Dat zal u niet verbazen, omdat nogal wat psalmen van David zijn, enerzijds, en anderzijds omdat psalmen in het algemeen messiaans van karakter zijn en dus sowieso betrekking hebben op de uiteindelijke zoon van David. In eerste plaats psalm 60, lees ik ook maar even nog. Psalm 108 vers 9 en het is ook psalm 60 vers 9, dus het is psalm 108 en 60 vers 9. Mensen zitten me aan te kijken. Wat zegt u nu? Ja. Maar psalm 60 vers 9 dus. En het gaat me alleen om het laatste zinnetje. Juda is mijn wetgever. Juda is mijn wetgever. En u hebt er straks gezien dat het woord wetgever synoniem is met koning en met scepter in Genesis 49, zodat hier nog steeds de troon berust bij Juda. Alleen gaat het hier over zaken, niet alleen uit het verleden, maar ook gaat het over zaken met betrekking tot de wederkomst van Christus en oordeel over diverse volkeren. En dan berust uiteraard de troon nog steeds bij Juda. Maar dat is nou het punt niet. Maar ik blader er meteen door naar psalm 78. Vers 67. Waar staat over de Heer? Doch hij verwierp de tent, de tabernakel, het huis van Jozef. Namelijk of en de stam van Efraïm verkoos hij niet. En Efraïm is de zoon van Jozef, maar niet de mindrager van het eerstgeboorterecht, net als Jozef. Maar men zou begrijpen waar het hier over gaat, hè? Niet over de stam als zodanig, maar over het koningschap. Dat eigenlijk bij de eerstgeborene thuis zou horen en dus bij Jozef, die overigens zelf koning werd, voor een poosje, waarvan hij ook droomde en dat soort zaken meer. Maar er staat dan nu, hij verwierp de tent van Jozef en de stam van Efraïm verkoos zij niet. Hoewel Jerobeam, de koning, eerste koning over de 10 stammen, wel degelijk uit Efraïm was. Maar hij verkoos, vers 68, de stam van Juda. En bovendien de berg Sion, Jeruzalem, die hij lief had. Implicerend dat de Heer woonde in Juda en in bijzonder op de berg Sion. Bij nader inzien, de berg Sion, Jeruzalem, Jebus, lag niet eens in het gebied van Juda. Hè? Dat weet u trouwens ook toch, hè? Daar hebben we het over gehad, denk ik, bij de verovering van Jeruzalem. Het lag in Benjamin. Maar niettemin wordt het aan Juda toegeschreven. Daarmee dus gewoon aan de 2 stammen van Israël. En hij bouwde zijn heiligdom als hoogten enzovoort. Maar die Juda wordt dus hier bevestigd als de koninklijke stam, om zo te zeggen. En daarna kom ik, nou ja, in ieder geval in psalm 89, omdat min of meer de hele psalm daarover gaat. Een onderwijzer van Ethan de Ezrahiet. Ik doe mijn best om daar niks van te zeggen, maar het brengt ons ook bij de kwestie van het koningschap. De naam Ethan de Ezrahiet. Maar ik sla maar over. Vers 4 meteen. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene, zegt de Heer. Ik heb mijn knecht David, dat is die uitverkorene dus, gezworen. En dat is wat Handelingen 2 zegt, hè? De Heer had aan David onder ede beloofd, met eedzwering beloofd, het een uit zijn zaad, enzovoorts. En daar gaat het hier dus ook over. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkoren, ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon, let nou op wat er staat, en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Zodat het onmogelijk wordt om dit vers van toepassing te brengen op slechts één persoon. Het zij Salomo, maar dat kan lang niet meer, want we hebben andere schriftplaatsen gelezen waaruit blijkt dat die belofte overgaat ook naar generaties na Salomo. Het zij Christus. Want er zijn er natuurlijk ook die zeggen, nee, maar dit gaat alleen maar over de Messias. Maar daar kom je niet mee weg, want er staat, ik zal uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. De normale betekenis, als je die bevooroordeeld bent, de normale betekenis is dus dat als iemand op de troon zit en sterft, gaat de troon over naar de volgende generatie, naar het volgende geslacht, enzovoorts. Op het moment dat wij geconfronteerd worden met een koning die überhaupt niet sterft, de Messias dus, nemen we onze toevlucht tot plan B en zeggen nee, maar hij blijft op de troon, maar van geslacht tot geslacht slaat dan op die mensen, op het volk, zijn onderdanen. En eerlijk gezegd, in de 1000 jaren krijg ik dat nog wel toegepast, want voor zover ik weet plant de mens zich nog steeds voort, ook in de 1000 jaren. Maar ja, 1000 jaren is niet eeuwig. En voor zover ik weet is er geen sprake van voortplanting in een nieuwe schepping. Nou, dat kunnen we nog ter discussie stellen. Maar als je dat ter discussie moet stellen om dit vers te kunnen verklaren, dan ben je toch een end van huis, denk ik. Met andere woorden, de voor de hand liggende lezing blijft gewoon de voor de hand liggende lezing. Het gaat om het bouwen, van het opbouwen van de troon van David, van generatie tot generatie. Van David naar Salomo, van Salomo naar Rehabiam, van Rehabiam naar Abia, en zo gaat het verder. En daarna hebben we die geslachtslijnen nog zelfs in het Nieuwe Testament eventueel, waardoor het erfrecht van de troon uiteindelijk inderdaad terecht komt bij de Heer Jezus Christus. Maar het gaat hier over van generatie tot generatie. Dat mogen toch duidelijk zijn, hè? Van geslacht tot geslacht. En wat betreft opbouwen, in dat begrip opbouwen, zit het begrip zoon, dat weet u, hè? Want bouwen is ben, net als de bouwer is ben, maar zoon is ook ben. Het is hetzelfde woord. Dat wil zeggen, in het woord opbouwen ligt besloten, het gaat van zoon tot zoon. Van geslacht tot geslacht, dat is vers 4 en 5. Nou ja, dan maar meteen naar, laten we zeggen, vers 20. Toen hebt gij in een gezicht gesproken van uw heilige en gezegd, ik heb hulp besteld bij een held. Let op dat wie het gedaan heeft, weet ik niet, maar men heeft held met kleine letter geschreven. Hetgeen betekent dat men het dus niet rechtstreeks op de Messias van toepassing brengt. En het lijkt mij terecht dat het over de geschiedenis heen op de laatste zoon van David slaat. Dat lijkt me ook duidelijk. Maar dat is nu mijn punt niet. Ik heb hulp besteld bij een held, David namelijk. Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd. Dat is die uitverkorene uit vers 4. David. Vers 21, ik heb David mijn knecht gevonden, met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Dan komt het begrip Messias weer bovendrijven, de gezalfde. Met welken mijn hand vast blijven zal, ook zal hem mijn arm versterken. De vijand zal hem niet dringen en de zoon der ongerechtigheid zal hem niet onderdrukken. Die ook hier staat de verwijzing onder naar 2 Samuel 7. Vond hem niet zo heel voor de hand, maar daar staan inderdaad dezelfde dingen. Zo van de Heer heeft David gekozen en hij blijft met dat huis van David. Vers 24, maar ik zal zijn wederpartij dus verpletteren voor zijn aangezicht en die hem haten zal ik plagen en mijn getrouwheid en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn en zijn hoorn zal in mijn naam verhoogd worden. Die hoorn kom je later in het Nieuwe Testament tegen, een van die lofzangen, weet u wel, over die hoorn der zaligheid. Zijn hoorn, maar het hoorn is een ander woord voor kroon. Dat weet u ook langzamerhand, hoop ik, hè? Heb ik wel eens uitgelegd, geloof ik. Hè? Een hoorn is koningschap, kroon. En ik zal zijn hand in de zee zetten en zijn rechterhand in de rivieren. Hier had de verwijzing bij kunnen staan naar bijvoorbeeld Openbaring, waar we de Heer zo afgebeeld vinden. Hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Wie, David? Het huis van David. David en daarmee het hele huis van David. Ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven en ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten. Let op dat zijn zaad, en het zijn allemaal nog kleine letters, het gaat over David. Ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der hemelen. En indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen. En ja hoor, weer 2 Samuel 7 staat eronder. Hè? En indien ze mijn inzetting ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik een overtreding met de roede bezoeken en een ongerechtigheid met plagen. Let op dat het nu in het meervoud staat. Indien zij mijn inzettingen ontheiligen, zal ik hun overtreding met de roede bezoeken. Met andere woorden, deze formulering kun je niet maar op Salomo van toepassing brengen, maar ook niet maar enkel op de Heer Jezus. Want dat had een enkelvoud moeten zijn. En in 2 Samuel 7 staat het in de enkelvoud, maar in deze parafrase daarover staat het in het meervoud. Hetgeen trouwens wel vaker in de Bijbel voorkomt, maar vooruit, hè. Dat wil zeggen, natuurlijk is het van toepassing op de Heer, in hoogste instantie. Maar het is net zo goed van toepassing op al die erfgenamen van David die ooit maar op die troon zaten. Ik zal hun overtreding met de roede bezoeken, hun ongerechtigheid met plagen. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hen niet wegnemen en mijn getrouwheid niet veilen. Ergens anders, maar wij waren daar niet aan toe, dus ik heb het ook niet gelezen, maar ergens anders staat dat God een vloek uitspreekt over het huis van David. En zegt dat weliswaar zouden ze op de troon zitten, maar de familie zou beheerst worden door het zwaard. Dat wil zeggen, ze zouden min of meer aan de lopende band en achter elkaar gedood worden en vervolgd worden. Niettemin koningschap hebben. Staat er ook allemaal, hè. En ik zal mijn verbond niet ontheiligen, vers 35. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liggen. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Later wordt gezegd, met name ook weer in Jeremia en ook in andere psalmen trouwens, dat zolang die zon opgaat en ondergaat, is de Heer trouw aan zijn beloften en zal iemand uit David op de troon zitten, enerzijds, en anderzijds, zolang zon en maan opgaan en ondergaan, zal Israël Gods volk zijn. En dat dat in de loop van de geschiedenis problemen met zich meebrengt, ja, dat is waar. Maar niettemin, dit zijn die beloften Gods die vaststaan, hè? Vers 38, hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan en de getuige in de hemel is getrouw. En dan komt het verhaal vanaf vers 39. Maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. Gij hebt het verbond uw knechts niet gedaan. Gij hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. Dat gaat over één van die erfgenamen, om zo te zeggen. Maar het hele punt is, kan dan over één van die erfgenamen van de troon gaan, maar de troon blijft bij David en het huis van David. En dat de rest van de psalm in hoge mate messiaans van karakter is, dat lijkt mij wel duidelijk. Maar het meervoud van vers 32 en 33 lijkt me ook wel duidelijk. Ondanks de overtredingen blijft het huis en het verbond vast. Goed, wij moeten het hier dringend bij laten. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen komen om van u te ontvangen al wat wij nodig hebben, maar boven alles om van u te ontvangen genade en licht en waarheid. We danken u dat wij in uw licht mogen wandelen omdat u met uw licht schijnt. In onze harten, in ons denken, in onze levens. En we danken u dat u beloofd hebt ons gemoed te veranderen. Dat wil zeggen ons denken te veranderen, opdat we niet meer op onszelf gericht zouden zijn en daarmee ook introvert, maar in tegendeel opdat we ons zouden richten op u en zouden zien op u en zo ook onze levenswandel vervolgen. Sterker nog, zo zouden we de loopbaan lopen die u ons voorgesteld hebt, ziende op ons eiland. Wij danken u dat we uw profetisch woord mogen leren verstaan. Uw profetisch woord dat zeer vast is en waarop wij acht zouden geven. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn. En mochten stilstaan bij die belangrijke grote beloften die u in de loop van de geschiedenis gedaan hebt. En beloften ook die de geschiedenis bepaald hebben, de doorgaande lijnen. Zodat bij alles wat beweegt en vergankelijk is in deze oude schepping, niettemin uw woord standhoudt tot in eeuwigheid. En we danken u dat we dat ook mogen volgen, mogen bestuderen en op grond daarvan ook onze hoop en verwachting mogen stellen op de toekomst die u ook ons in het bijzonder beloofd hebt, maar in het algemeen de toekomst van onze Heer Jezus Christus, die eenmaal alsnog zal verschijnen in heerlijkheid, als Zoon van God en als Zoon des mensen, als Zoon van David ook, die zijn troon in Jeruzalem zal herstellen, om Israël en de volkeren te verlichten en te brengen in uw eeuwige koninkrijk. Wij danken u dat wij eerstelingen daarvan mogen zijn en ook betrokken zullen zijn in de openbaring van dat koninkrijk. Wij danken u dat u ons geroepen hebt om tot zonen te worden gesteld en te delen in de erfenis van onze heiland zelf. En daarom danken u dat we hier mochten zijn. Opdat wij ons door u zouden laten onderwijzen en opdat u ons zou veranderen naar de inwendige mens en ons zou veranderen naar het beeld van uw zoon. Daarom dragen wij onszelf ook aan u op, Vader, en vragen u, wees u ons nabij. Niet omdat we iets verdiend hebben, maar op grond van uw roeping en op grond van de genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Richt u ons oog op u en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.